En ik denk dat het de komende weken ook diep gaat. We gaan ook aan de gang met de filmpjes van Wilkin van der Kamp over dat boek van De Wonderen van het Kruis. Nou, dat boek heeft mij de afgelopen tijd ook enorm bezig gehouden. Ik heb het weer gelezen voor de zoveelste keer en dan ga je er doorheen. En dat boek heeft dezelfde boodschap dus, of dezelfde titel als de boodschap van vanmorgen. En dat komt ook omdat ik me enorm heb laten inspireren ook door dat boek. En Wilkin die spreekt in dat boek over het kruis dat gevloeid heeft. Wat dat allemaal betekent. En ook hoe dat al in het Eerste Testament voorzegd is. En je zou haast, of tenminste ik kwam toen op een ander boek van Wilkin van der Kamp. Dat God speelt er geen enkele rol in. Hij is de regisseur ervan. En dat is hier ook zo duidelijk. En ik wil me samen met jullie vanmorgen dus laten overweldigen door dat wonder van het kruis. En ook door het wonder dat dat al zo voorzegd is. Dat dat al zo vast lag allemaal. En natuurlijk, toen ik eraan begon, dacht ik van ja, dat is een hele serie preken, man. Maar ik probeer het toch samen te ballen, een beetje. Dus ja, dat wordt dan een beetje moeilijk om dat heel kort te houden. Volgende week wel, dat beloof ik jullie. Maar ik wil ook in deze, omdat het toch iets nieuws is, zeg maar. Het is wel toen met dat boek ook gekomen, het is toch wel iets nieuws. En dan wil ik heel graag de Bijbel laten spreken. Dat vind ik zo belangrijk als je iets deelt met elkaar, dat je ook weet van waar loop ik dan eigenlijk. Nou, dat God geen rol speelt, maar dat hij de regisseur is, dat is gewoon duidelijk. Elke handeling, elke actie die tot de kruisdood van Jezus hebben geleid, was door God gewild en was ook ingegeven. Dat is een beetje moeilijk voor te stellen misschien, maar de Bijbel is daar toch wel duidelijk over. Handelingen 2, vers 23, dan spreken ze er naderhand ook met elkaar over. En dan staat er deze Jezus, die overeenkomstig Gods bedoeling en voorkennis is uitgeleverd. Hebt u door heidenen laten kruisigen en doden. Duidelijk. Handelingen 4, vers 27 en 28, dan spreken ze met elkaar en zeggen, die dingen zijn inderdaad gebeurd. Ja, die zijn gebeurd, want koning Herodes en Pontius Pilatus zijn in Jeruzalem bij elkaar gekomen. Ze hebben zich verzet tegen uw heilige dienaar Jezus, die uw Messias is, en ook de ongelovigen en het volk van Israël deden mee. En dan vers 28, zo hebben ze gedaan wat u, God, lang geleden al bepaald had. U had al besloten dat het zou gebeuren. Zonder het zelf te weten waren die Joodse, zowel de Joodse als de Romeinse leiders en mensen, die waren dus een werktuig in de hand van God. Wat ze deden was dus het plan van God en het plan van God werd zo ingevuld. En dan denk ik dat het geweldig is om te weten en te begrijpen dat God dus gewoon alles in zijn handen heeft. Dat geeft ook een heel stuk rust, ook voor je eigen leven. Ook al begrijp je soms niet waarom sommige dingen plaatsvinden, dan zie je hier dat God erachter zit. En dat hij er dus ook een bedoeling mee heeft. En toen kwam ik er voor mezelf ook op van dat je heel snel komt met een waarom-vraag. En dat er dan wel eens gezegd wordt van ja, niet waarom, maar waartoe. Maar ik kwam nog op een andere. Niet op de waarom-vraag komen, maar op de hoe-vraag. Er gebeurt iets, daar heb je een waarom over, dat is ook helemaal niet erg. Maar dat je dan dus zegt, en hoe nu verder? Hoe gaan we nu verder vanaf dit punt? Dus niet het beargumenteren met God of zo, maar doorgaan. Hoe gaan we verder? Als je die periode van Jezus lijden en sterven. En dan heeft Wilkin het over de laatste 18 uur. Dat kan, ik heb het niet nagerekend. Dus het kan ook 20 uur geweest zijn of zo. Maar laatste 18 uur. En als je dat goed wil begrijpen. En dat is ook iets wat we de afgelopen tijd tijdens de avonden van ontmoeting met de Bijbelse feesten doorkregen. Dan moet je soms even Joods gaan denken. Dan moet je ook even terug naar dat Eerste Testament. Wat wordt daar eigenlijk allemaal gezegd? En wat wordt daar gedaan? En heeft dat dan nog zijn impact op vandaag? Dus ik denk dat een uitstapje nu naar een ander Bijbelsfeest, dat noodzakelijk is. En het is een feest dat we nog niet behandeld hebben. En dat is het feest Yom Kippur. En voluit is dat Yom HaKippurim. En dat betekent de dag van de vergevingen. Nou, dat past natuurlijk helemaal bij het paasfeest. En deze feesten dus het Pascha, het Pasen en dat Yom HaKippurim, horen dus wat hun betekenis betreft gewoon helemaal bij elkaar. Het gaat over vergeving en dat er bloed bij komt. Vergeving door het bloed. Nou, op de grote verzoendag, dat is met Yom Kippur, dan gaat de dienstdoende hoge priester, die dus, hij wordt uitgekozen, wordt hij helemaal gereinigd, heel ritueel. Maar dan mag hij het allerheiligste, het heilige der heiligen, waar de ark van het verbond staat, mag hij naar binnen. En dat mag hij dan dus doen. En dat is wel leuk ook. Leuk dat ze hadden ook in die tijd best wel een bepaalde angst ook voor God. Dat als je iets verkeerds deed of je raakte die ark aan of zo, dat je zomaar dood kon gaan. Dus hij kreeg een touw om zijn been, een koord met belletjes eraan. En als ze hem dus niet meer hoorden of zo en als ze eens trokken aan dat ding. En nou, dan zal hij wel liggen. Dan konden ze hem dus binnenhalen. Want er mocht niemand anders dan hij alleen daar naar binnen. En waar ging die mee naar binnen? Met een reukoffer en met een schaal met bloed. Voordat hij naar binnen ging, waren er twee bokjes en een jonge stier. Die twee bokjes, de ene bok was voor het volk en de andere bok was voor de Heer. En die bok voor de Heer, daar legde hij zijn handen op en hij legde met het handen opleggen, legde hij alle zonden, alle ongerechtigheden van de Israëlieten van dat jaar, legde hij op dat bokje en dat bokje werd de woestijn ingestuurd, de droogte. En het andere bokje en die jonge stier, die werden geslacht. Dat bokje voor het volk en die jonge stier voor die hoge priester. Want die ging dat allerheiligste binnen. Dus daar moest ook iets aparts voor gedaan worden. Dat was die jonge stier. Dat bloed werd opgevangen en dat nam die mee. En dus dat reukoffer, dat was een aantal kooltjes van het altaar. En dan twee handjes, allerlei stoffen, allerlei geurstoffen erop. En zo ging die naar binnen. En als die dan naar binnen ging, dan stond daar dus die ark. De ark van het verbond. En op die ark lag het verzoendeksel. De ark was van kasiahout en die was overtrokken met goud. Maar het verzoendeksel was van puur goud. En ook stonden daar twee gerubs op. En als bescherming. En die plaat noemen ze in het Hebreeuws ook wel de kaporet. En daar komt ook, zeg maar, de keppel een beetje vandaan. Dat is dus de bescherming. De bescherming die er is voor het volk. En dan ging die hoge priester met dat bloed ook naar binnen. En dan staat er in Leviticus 16 vers 14 precies wat hij moet doen. Dan moet Aaron, dus de hoge priester, wat bloed van de stier en van het bokje nemen. En dat moet hij op de deksel van de twee engelen druppelen. Met de twee engelen druppelen. En ook moet hij 7 keer wat bloed druppelen op de grond voor de heilige kist. Was me nog nooit opgevallen dat dat er zo stond. Maar het staat er dus. Dus eerst zijn vingers in dat bloed en op de ark. En daarna 7 keer... op de grond, staat echt daar, op de grond voor de heilige kist. En voor mij is dat dus een profetische heenwijzing ook, naar het bloed dat gevloeid heeft voor Jezus, ook het lam wat geslacht is en wat ook de gerechtigheid voor ons mogelijk heeft gemaakt, toen hij dus naar het kruis ging. Er zijn zoveel overeenkomsten tussen die twee situaties, dat het niet anders kan dat God daar de regie dus over heeft en had, ook hier bij die ark. Bij die ark is dus een vingerwijzing naar het werk wat zijn zoon ook ging doen. Heel veel overeenkomsten, maar twee hele grote verschillen ook. En die grote verschillen maak je alleen maar veel blijer. Want de priester ging naar binnen met het bloed van de stier en het bokje. En dan probeerde hij dus voor het volk bevrijding te krijgen. En het tweede was dat hij dat elk jaar opnieuw moest doen. Maar Jezus ging naar binnen met zijn eigen bloed. En zijn offer was voldoende. Hoefde niet meer elk jaar uitgevoerd te worden. Wij denken het elk jaar, maar we kruisigen Jezus niet elk jaar. Heel veel verschillen of overeenkomsten, maar dus ook twee grote verschillen. En geweldig. En ik geloof dus dat Jezus niet voor niets toevallig 7 keer gebloed heeft. Zijn bloed vloeide niet zomaar 7 keer op de aarde, dat had ergens mee te maken. En 7 is natuurlijk ook een prachtig getal. 6 is het getal van de mens, maar 7 is het getal van God, van de volheid, van de volmaking. En het wonder van het kruis brengt ons dus daarbij. Brengt ons aan het vaderhart van God. En er is nog iets bijzonders met het getal 7, want het getal 7 gaat ook over de Heilige Geest. In Openbaringen lees je dat bijvoorbeeld, dat er gesproken wordt over de 7 geesten voor de troon van God. Dat is de Heilige Geest. En het getal 7 is om aan te duiden de volheid van die geest, die voor de troon van God is. Dus als we spreken over het wonder van het kruis, dus het totale wonder, dan spreken we dus ook over de Heilige Geest. Die we van Jezus zelf ontvangen hebben. Hij zegt ook, ik ga naar de hemel, zodat ik mijn geest aan jullie kan geven. En die wil dus, die geest wil op een bovennatuurlijke manier in ons leven uitwerken wat Jezus voor ons gedaan heeft. En op grond van ons geloof, dat is wel belangrijk, maar kan de Heilige Geest dus het wonder van het kruis ook in ons leven bewerken. De geest spoort dan aan om te naderen tot Jezus en tot het bloed van de besprenging. Het bloed dat 7 keer voor ons vloeide. Dan staat er Hebreeën 12, vers 24. U bent genaderd tot de middelaar van het nieuwe verbond, Jezus. En tot het bloed van de besprenging dat van betere dingen spreekt dan dat van Abel. Abels bloed vloeide ook op de grond, maar dat schreeuwde het uit naar God. Maar dit is anders. Dit is heel anders. En hier staat ook het bloed van besprenging. Dus Jezus deed als het ware hetzelfde als dat de hoge priester deed. Alleen dan definitief. Hij besprenkelde zijn bloed 7 keer op aarde. En wij worden dus ook uitgenodigd om onszelf ook te laten besprenkelen. Om met God verzoend te worden. En om dat nieuwe plan van God in te stappen. Om niet langer tegen die stroom in te zwemmen, maar om mee te gaan. Mee te gaan in dat plan van God. En als je dan waarom vragen hebt, om dan te zeggen, hoe gaan we dan nu verder? Jezus heeft dus 7 keer voor ons gebloed. 7 keer. En het is misschien een beetje een lange inleiding, en ik wil toch even terug naar die tekst, omdat daar alles in één staat. De uitverkorene, door God de Vader voorbestemd, om geheiligd door de geest gehoorzaam te zijn aan Jezus Christus en met het bloed besprenkeld te worden. Hier staat het met z'n drieën, zeg maar. Hier komt het samen. De Heilige Geest die ons oproept, of die ons heiligt, die ons oproept om gehoorzaam te zijn en dat we dan besprenkeld worden. De belangrijkste daad, of het belangrijkste uit de daad van Jezus, is dat we verzoend zijn met God. Dat is duidelijk. En juist het feit dat dan dat bloed 7 keer sprenkelt, exact hetzelfde als bij de hoge priester. Nou, dat heeft ons wat te vertellen. Daar wil ik gewoon eens naar kijken. Hij heeft dus 7 keer gebloed en we gaan kort die 7 keer eens even langs. De eerste keer was in de hof van Gethsemane. Dan staat er in Lucas 22, vers 44, hij werd overvallen door doodsangst, maar bleef bidden. En zijn zweet viel in grote druppels als bloed op de grond. In de hof van Gethsemane, daar vindt de grootste en meest dramatische worsteling plaats, ik denk in de wereldgeschiedenis, die ooit heeft plaatsgevonden op deze aarde. Als Jezus aankomt, is hij onrustig, hij is beangst en hij is dodelijk bedroefd, doodsangst. Hij worstelt met wat komen gaat en een wurgende angst overvalt hem. Als je dit zo opschrijft, dan probeer je dat te begrijpen. Je begrijpt er niks van. Je begrijpt er werkelijk helemaal niks van. Niks. Helemaal niks. En je zit verdwaasd achter je bureau te kijken naar de woorden die je hebt opgeschreven. En je denkt, joh, mooi geschreven had. En er is een film gemaakt over Jezus. En dat is diep, diep, diep. Ik heb hem gezien als die gegeeseld wordt en zo. Verschrikkelijk. Maar dit kun je niet uitbeelden. Dit kun je je niet voorstellen wat hier gebeurt. Het is verschrikkelijk. Ja, daar heb je geen besef van. De discipelen begrepen het ook niet. Natuurlijk, ze hadden de wijn gedronken. Maar ze vielen in slaap. En Jezus levert een strijd die niet zichtbaar is, maar die zich afspeelt in de geestelijke wereld. En dan moet je je voorstellen, dan is daar Satan. En die is in verzet gekomen tegen God. En die weet, nu komt het erop aan. Als ik deze man te pakken krijg, dan ben ik winnaar. Maar als ik hem verlies, ben ik ook de verliezer. Dus hij stuurt alles op hem af. Dan moet je kijken, Psalm 22. Een troep stieren staan om me heen. Buffels van Bazan omsingelen mij. Roofzuchtige, brullende leeuwen sperren hun muil naar mij open. De Heilige Geest heeft het geopenbaard aan de psalmdichter. Als water ben ik uitgegoten. Mijn gebeente valt uiteen. Mijn hart is als was. Het smelt in mijn lijf. Mijn kracht is droog als een potscherf. Mijn tong kleeft aan mijn gehemelte. U legt mij neer in het stof van de dood. Komt hij binnen. Dit is wat er met Jezus gebeurt. En die worsteling van Jezus is zo heftig dat de bloedvaatjes in zijn zweetklieren springen en dat het als bloed naar buiten komt. En professor Smalhorst, hij is pas overleden, nou een tijdje geleden overleden, die heeft prachtig artikel hierover geschreven, ook overigens hoe dat met een kruisdood gaat, maar dat bespaar ik jullie. Maar ze noemen dat, die term, moet ik even goed kijken, hematidrosis heet dat. En dat is zeldzaam. Wie het wel eens meemaken zijn F-16 piloten, dan krijgen ze zoveel G-krachten, dat ook die bloedvaatjes springen en dat ze zweetbloeden. Kun je nagaan wat Jezus heeft doorstaan. Niet met allemaal G-krachten in een vliegtuig, maar biddend. Biddend, op zijn knieën. En dan zegt die vader, als u het wilt, neem dan deze beker van mij weg. Maar laat niet wat ik wil, maar wat u wil gebeuren. En jullie weten het, ik hou van de Bijbel in gewone taal. Maar hier, in dit stukje, hou ik niet van de Bijbel in gewone taal. Daar staat, houd dit zware lijden bij mij weg. En dat staat er niet. Die beker wordt letterlijk genoemd. Het gaat niet om het lijden. Natuurlijk, Jezus ziet als mens ook op tegen het lijden. Maar Jezus ziet maar tegen één ding dodelijk beangst op. En dat is dat hij door zijn vader verlaten zal worden. Dat is dat hij die beker van wraak moet drinken. Dat is dat hij de cup of wrath moet drinken. Daar gaat het hier om. Om die beker gaat het. Moet je kijken wat er staat hier in Jeremia. De Heere, de God van Israël, zei vervolgens tegen mij, neem deze beker, daar gaat het om. Deze beker wijn uit mijn hand, hij is tot de rand toe gevuld met mijn toorn. Gaat over zonde. Laat alle volken naar wie ik u stuur uit deze beker drinken. Zij zullen aan uitdrinken en wankelen. Dol geworden door de dodelijke zwaardstoten waarmee ik hen zal treffen. Wij kunnen die beker helemaal niet drinken. Dus nam ik de beker met toorn uit de hand van de Heere en liet alle volken eruit drinken. Elk volk naar wie hij mij gestuurd had. Ging naar Jeruzalem en naar de steden van Juda en hun koning en bestuurders dronken uit de beker. Vanaf dat moment werden zij daarom verlaten, gehaakt, gehaat en gevloekt. Vervloekt zoals het vandaag nog het geval is. Die beker. Daar gaat het om. Een beker vol met zonden van alle volken. Ook vol met mijn zonden. Heb ik al eens verteld. Als je erin kijkt. Ach, hou op. Wij zonders zouden zelf die beker moeten drinken. En wat is het gevolg als wij die beker drinken? Dat we verlaten zullen zijn. Dat we gehaat zullen worden. En dat we vervloekt zijn. Net zoals Jeremia het profeteert. En die beker, die wordt gepresenteerd aan Jezus. En Jezus weet dat hij voor die beker naar de aarde gekomen is. De man zonder zonde, en als je dan kijkt naar zijn levensbeker, ja, die is gevuld met liefde, vrede, trouw, ja, noem maar op. En welke beker moet hij drinken? Een beker gevuld met zonde, met vuiligheid, met jaloezie, met haat, met ruzie, noem maar op. In Gethsemane worden al die zonden samen geperst in die ene beker. Alle zonden van de hele wereld, van Adam tot de laatste mens die hier op aarde zal zijn. Wij zijn het die als schapen afdwaalden. Wij verlieten Gods paden en gingen onze eigen wegen. En desondanks legde God schuld en zonde van ons allen op hem. En dat besef ik me nu opeens. Op hem. Op God de Zoon. Op zichzelf dus. Op God. Het is wat. Wij dwaalden af. En hij zegt, ik zal het doen. Jezus moet die beker drinken. En het gevolg is dat hij dodelijk beangst is. God kan geen contact hebben met iemand die zo vol zonde is. Dat kan niet. En hij smeekt God, want hij heeft hem zo hard nodig. En Jezus gaat hem weg en op het moment suprem is God er niet. Want zonde brengt scheiding tussen God en de mens. En die scheiding van zijn vader moet je proberen weer voort. Ook hier stopt het voor mij, hoor. Hij is gescheiden van zijn vader. Als je kijkt naar de schepping, die is gemaakt, waarom? Vanuit liefde. God wil liefde. En dat is ook de verklaring waarom er een drie-eenheid is. Want God leeft in liefde. In liefde met de Zoon en met de Geest. De Vader, Zoon en Geest zijn één en ze leven in liefde voor elkaar. En dan maakt de Zoon maakt het mee voor het eerst in zijn leven, in eeuwigheid, dat hij gescheiden is van zijn vader. Kan je het je voorstellen? Ik niet. Hij kende het niet. Nog nooit meegemaakt had hij het. En hij werd er dodelijk beangst van. Weet u, ik wil geen showtje opvoeren hier, maar het gaat dwars door me heen. Dit soort dingen, dat je beseft van wat gebeurt hier nou. En dan denk ik, joh, dat is nog maar zo'n stukje van wat je ervan beseft. Dat kunnen we ons niet voorstellen. Goed. Het eerste wonder is het langste. Het eerste wonder brengt dus vergeving. En dit is het gevolg. De deur staat voor ons open. Geweldig, hè? Mogen zo doorlopen. Geen kaartje kopen of zo. En niet van, nou, we zullen eerst eens even dat boek van jou pakken. Van jouw leven eens even op de weegschaal. Nee. Mogen zo doorlopen. Je bent mijn kind. Tweede is dat Jezus bloed, dat het bloed van Jezus de aarde doordrenkt is als hij bij Caiaphas is. Wordt hij mishandeld en gestompt. Ze spuwden hem in het gezicht, vernederend. Sloegen hem en anderen stompten hem. En bij Caiaphas gaat het om de aanklachten. Daar wordt hij aangeklaagd onterecht. Houdt zijn mond en hij neemt het aan, de aanklacht. Wauw. Hij werd vals beschuldigd. Oké, ik zwijg. Hij wilde ons bevrijden van die aanklacht, van dat schuldgevoel. Eigenlijk werden dus onze zonden niet, ja, de zonden werden natuurlijk ook wel aan het kruis genageld, maar het was eigenlijk die aanklacht, hè. Die aanklacht van de boze, die hield alles bij. En die aanklacht, zegt Jezus, die pak ik. En ik streep hem door met bloed van mijzelf. En dat is voor eeuwig. En die aanklacht kan zo aan je kleven. En ik zou je willen voorstellen van, als je nou nog steeds af en toe een aanklacht hebt die resoneert. Dan heb ik een boekje meegenomen. En punaise, kan je gewoon dichtvouwen. Pak je een blaadje. En doe het maar aan het kruis. Ik ga het straks ook doen. Doe het maar aan het kruis. Gewoon waar je last van hebt. En laat het daar. Probeer het daar te laten. Laat je bevrijden van elke aanklacht en laat je ook bevrijden van elk schuldgevoel. De derde keer, dat is ook eigenlijk in datzelfde verhaal, dat is dat Jezus mishandeld wordt tijdens het verhoor en dat hij zijn baardharen worden uitgetrokken. Gaat ook met bloed gepaard. Er staat er in Jesaja, ik heb mijn rug blootgesteld aan de folteraars, wie mij de baard uittrok, bood ik mijn wang aan. Ik heb mijn gezicht niet verborgen toen ze mij beschimpten en bespuwen. En dit laat het wonder zien van de reiniging. Het bloed van Jezus reinigt je gedachten, je geweten. Het maakt je van binnen schoon. Dit betere offer, het bloed van Christus, door dat betere offer worden we diep van binnen rein. Christus had Gods eeuwige geest in zich. En daarom kon hij zichzelf offeren, terwijl hij zelf niets verkeerds gedaan had. Dankzij dat offer kunnen we op een goede manier leven en de levende God dienen. God wil niet dat er negatieve herinneringen, dat er vanuit het verleden, dat die je blijven belasten. Hij wil je ervan bevrijden. De Heilige Geest wil je gedachten met dat bloed van Jezus schoonmaken. Laat je dus niet langer aanklagen door de vijand. Niet doen. Weg met dat schuldgevoel. Zeg ik even tegen mezelf. Want, zegt God, ik zal hun zonde vergeven en nooit meer denken aan wat ze hebben misdaan. Kan je nog herinneren wat ik vorige week zei? Ga maar naar God. En dan zegt hij, ik neem ze weg en ik praat er nooit meer over. Jij ook niet? Geen schuldgevoel. Zo komen we bij de vierde. We gaan vlot. En dat is als hij naar Pilatus gestuurd wordt. En dat is een stukje, dat is ook verschrikkelijk. Wordt hij gegeeseld. Hij laat Barabbas vrij. En Jezus geeselde die. Gewoon om een daad te doen naar de leiders. Om zelf zijn hachie te redden. Weet je, Pilatus weet geen raad met hem. Hij stuurt hem zelfs nog naar Herodes. Herodes stuurt hem weer terug. Ja, ze weet het niet. Dus het is ook moeilijk natuurlijk, ook voor Herodes en Pilatus. Want het is een onschuldige man en dat weten ze. Dat weten ze heel goed. En dan is het moeilijk om een onschuldige man ter dood te veroordelen. Dat ging niet zomaar, ook bij hun blijkbaar niet. Maar die leiders drongen zo aan en dan gaan ze gemeen worden. Hè? Zo van, nou, dan halen ze de keizer erbij. Hè? Anders denkt de keizer misschien wel van, nou Pilatus, dat is het laatste wat je in Galilea gedaan hebt. Nou, dan gaat hij door zijn knieën als het ware, hij gaat door zijn hoeven. En hij laat Jezus geeselen. En dat is wat. Als je de werktuigen ziet die de Romeinen toen gebruikten, dat kunnen ze, hebben ze nagetrokken, hebben ze gevonden. Dat is niet normaal. Ze sloegen de rug van Jezus open. Ze sloegen hem aan flarden. Het bloed, dat gutste van zijn rug, zo op de grond. Jesaja zegt, om onze zonde werd hij doorboord, zeker. Maar hij werd om onze zonde ook gebroken. Voor ons welzijn werd hij getuchtigd. En zijn striemen brachten ons genezing. Hij werd gegeeseld om wat ons pijnigt en geeselt te dragen en te overwinnen. Prachtig. Zijn bloed stroomde niet alleen maar om vergeving te schenken, maar ook om genezing te geven. En Jezus dood heeft de dood overwonnen. En dat laat eigenlijk gelijk al zien waarom er bloed vloeit. Hij wil leven geven. Hij wil leven brengen. En God is de God van het leven, dat is duidelijk. En de vijfde keer zie je in Matthäus 27, vers 29, ze maakten een kroon van doorntakken en zetten die op zijn hoofd. En ook dat bloedde en viel op de grond. En dan, als je dit zo leest, dan, ik dacht altijd aan zo'n doornstruik of zo, of een rozenstruik. Nou, iedereen heeft ze wel eens geprikt aan een roos, toch? Dat is het niet, hoor. Ik heb het ergens gelezen of verbomen het is, maar dat is zo'n Latijnse naam, daar weten we, daar hebben we ook niks aan. Maar dat is een boom, dat is een struik met doorns van gemiddeld 2,5 centimeter lang. Keihard. En die dringen dus gewoon door de schedel heen, door de schedelhuid. En de doornstruik, die staat voor onkruid, iets waar je niks mee kan doen. En dat staat zeg maar tegenover een druivenstruik waar je vrucht van kan plukken, waar je lekker van kunt genieten. Doornen en distels, die worden in verband gebracht ook met de zondeval. De aardbodem is omwille van u vervloekt, staat er in Genesis 3, vers 17 en 18. Met zwoegen zult u daarvan eten, al de dagen van uw leven. Doorns en distels zal hij voor u laten opkomen en u zult het gewas van het veld eten. Doornen zijn een teken van een vloek, van de vloek, een gevolg ervan. En een vloek, dat is wat je geestelijk steekt. Wat je laat bloeden, het is iets wat je niet loslaat, zeg maar. Wat je blijft achtervolgen. En de gevolgen van een vloek kunnen heel divers zijn. Maar je hebt er wel mee te maken. Maar Jezus heeft dus ook voor die vloek, heeft hij zijn bloed laten vloeien. Ook door de doorns. Hij wil die vloek wegnemen. Hij wil niet dat je in de slachtofferrol blijft hangen. Hij wil niet dat je heel je leven slachtoffer blijft, integendeel. Hij wil niet dat je zwelgt in datgene wat er allemaal in je leven gebeurt. Hij wil dat je vrijkomt. Hij wil niet dat die vloek je beheerst. Hij wil heersen in jouw leven. En weet je, de soldaten die dreven de spot daar. Hè? Ze deden die kroon op en ze kunnen die kroon nog even wat harder tikken. En dan die mantel om en riet in zijn handen en ze gingen hem aanbidden. En het was een spelletje. Maar er was geen spelletje. Ze deden alsof hij koning was. En hij was de koning. Hij was het. Hij was het. Ze aanbaden een echte koning. En dan volgt de kruisiging. En dat is dus de zesde keer dat het bloed op de aarde drukt. En ik heb al gezegd, daar ga ik het niet over hebben. Als je dat wil weten, moet je het maar eens opzoeken. En dat kun je ook vinden op internet. Professor Smallhout heeft er werkelijk een heel goed artikel over geschreven. Hoe dat helemaal werkt, zo'n kruisiging. Heftig. Maar goed, er worden lange spijkers door zijn handen, ja, door zijn pols eigenlijk. Het is tussen de hand en de pols in. En er wordt dan ook een bepaalde spier geraakt. En dat doet waanzinnig zeer. Hier wordt hij. De voeten worden over elkaar gelegd. Daar gaat ook een spijker doorheen. En zo wordt hij aan een kruis gehangen. Ha, en daar vloeit ook bloed. Het is barbaars, een kruisiging. Barbaars. En er vloeide dus veel bloed. En dat drupte op aarde. En Jezus hing daar, tussen hemel en aarde. Eigenlijk hangt Jezus daar letterlijk als een brug tussen hemel en aarde. Dit is de brug tussen God en de mensen. En daar, aan het kruis, daar sterft hij. Dood. En nog één waarom. Hoe nu verder? Nou, zegt God, dat weet ik wel. Want de Bijbel leert ons dat hier verzoening heeft plaatsgevonden met God. Verzoening. Glorie voor Jezus. Dat kunnen we zeggen als we dit plaatje zien. En dat kun je ook zeggen als je er doorheen gaat door dat lijden. Glorie voor Jezus. Vroeger waren we vijanden van God. Echt waar. Maar nu is het goed tussen God en ons. Dankzij dat woordje. Dankzij de dood van zijn zoon. Want dankzij de dood van Christus ziet God ons als goede mensen. Want hij kijkt door de ogen van Jezus naar ons. En we zullen dus ook voor eeuwig gered worden. Daar hoeven we, staat hier, niet aan te twijfelen. Christus leeft. Hij zal ons redden op de dag dat God recht spreekt over de wereld. Laten we God dan ook alle eer geven. Want dankzij onze Heer Jezus Christus is het goed tussen God en ons. En dan komt er nog één keer bloed. Nog één keer. Wanneer Jezus gestorven is, komt de zevende keer dat er bloed vloeit. Een soldaat die steekt een speer in zijn zij en dan komt er bloed en water. En dat spat op de aarde. En zo langzamerhand is die aarde doordrenkt van het bloed van Jezus. En water en bloed, dat is iets wat je vooral ziet bij de geboorte. En als er sprake is van het vruchtwater en het bloed van de moeder. Geboorte. Dit is ook een geboorte. Jezus is de eerstgeborene van de nieuwe schepping. Water en bloed. Jezus U bent de eerstgeborene van een nieuwe schepping. En zoals Eva uit de zijde van Adam gemaakt is, zo worden wij uit die zijde van Jezus gemaakt als nieuwe mensen. Nieuwe mensen. Jezus die is niet knopjes aan het regelen bij ons. Dit is even een beetje veranderen, dat is even. Hij verandert ons totaal. Nieuwe mensen, dat moet je letterlijk nemen. Geen verandering, maar een nieuwe natuur. Een nieuw leven van God. En onze eenheid met Christus is in wat hij voor ons gedaan heeft, helemaal gewaarborgd. Dat staat zo vast als een huis. Wedergeboren, opnieuw geboren, wat een genade. Met Christus ben ik gekruisigd. Ik zelf leef niet meer, maar Christus leeft in mij. Prachtig toch? Mijn leven hier op aarde, leef ik in het geloof in de Zoon van God. Neem het mee. Doe dat van de week. Laat het zien. Die mij heeft lief gehad. En zich voor mij heeft prijsgegeven. Het wonder van het kruis. Hij schenkt ons vergeving. Hij verlost van de aanklacht. Hij reinigt ons geweten en onze gedachten. Hij geneest ons van ziekte. Hij bevrijdt ons van de vloek van het leven. En hij verzoent ons met God waardoor we kunnen leven. En hij schenkt ons in de wedergeboorte een nieuw leven. Jezus, Jezus. Duizendmaal dank. Amen. Amen. We gaan bidden. Zullen we gaan staan? In de kerk zeggen ze dan, zullen we onze harten verheffen? Zullen we voor de troon van God gaan en aan zijn voet gaan zitten? Heer Jezus, wat een wonder van genade. Heer, het gaat dwars door je heen en je begrijpt er eigenlijk helemaal niks van. Maar u begrijpt het wel, Heer. En u ziet onze harten en ze branden. Ze branden vurig, Heer. Omdat we u nog beter willen leren kennen. Omdat we u nog meer in ons leven willen toelaten. Omdat we nog meer een getuigenis mogen geven van het feit dat u voor ons die weg gegaan bent. En dat u, God zij dank, ook in ons, voor ons, bent opgestaan. Heer, we zijn een nieuwe schepping in u. Geweldig. Dank u wel. Dank u wel. Heer, ik weet het niet onder woorden te brengen, maar Heer. Oh, ik ben overweldigd door uw goedheid en door uw genade. U bent de opgestaande Heer. Heer, u heeft het voor mij gedaan. U heeft het voor ons gedaan. En ik wil jullie zegenen. Voor de komende week ook. O Heer, we willen ermee bezig zijn de komende week. En zo toeleven naar Pasen. Naar het wonder van de opstanding. En dank u wel dat u ons dat wil geven. En zo zegen ik jullie. Met de genade van onze God. God die het allemaal bedacht heeft. De grote regisseur. Die niet bang was om naar deze aarde te komen. In deze viezigheid te gaan staan. Ik zegen jullie in de naam van God de Vader. Ik zegen jullie in de naam van God de Zoon. Hij heeft het voor ons gedaan. Hij heeft die beker gedronken. En ik zegen jullie in de naam van God de Heilige Geest. Die het wil bevestigen in je hart. Die het wil bevestigen in je leven. Die jou die boom wil laten zijn. Die vol is van bladeren die tot genezing zijn. En van een vrucht. Oh, die heerlijk is. En die alleen maar het goede van het Koninkrijk van God brengt. Wees zo gezegend en wees diep aangeraakt. In Jezus' naam. Amen.